bijklank heeft. En voor één is dat een heel relaxed woord, waar geen spanning omheen hangt. Voor de ander is dat een woord waar heel veel pijn aan vastzit. Verlies, verdriet. Je wordt, als je dat woord hoort, weer teruggeworpen op het gemis van iemand. En ook dat mag er natuurlijk gewoon zijn. En dat besef ik me ook. Maar ik denk dat de uitnodiging voor vandaag is. En nog toevoegend op mijn eerdere rijtje. Het kan natuurlijk ook zijn dat het niet kunnen worden van vader of moeder. En overal waar ik vader zeg, kan je ook moeder invullen. Dat dat juist heel veel pijn met zich meebrengt. En toch denk ik dat er in deze naam voor Jezus, eeuwige vader, juist in al die situaties een hoopvolle boodschap is. En ik wil je uitnodigen om dat toe te laten. En om dat te ontvangen en samen te gaan uitpakken. Eeuwige vader, nou, dat is dus Jesaja 9. Zullen we die eens even een stukje met elkaar lezen? Je kunt hem misschien nog kennen. Wijnand heeft ooit een, ik weet niet of Wijnand er is eigenlijk, maar heeft ooit een prachtig lied hiervoor geschreven voor de kerstmusical die we jaren geleden met een grote groep uit deze gemeente samen hebben opgevoerd. Was ook in de Ark, toen zaten we achterstevoren en was daar waar nu het kruis hangt een groot podium. En daar hebben we een kerstmusical opgevoerd. En een van de liederen, die gaan we ook zingen na de verkondiging. Dat lied dat gaat over Jesaja 9. En dat refrein kun je misschien wel kennen als we straks bij vers 5 komen. Maar daar wordt over Jezus geprofeteerd die gekomen gaat. Daar staat, het volk dat in duisternis rondelt, Jesaja 9 vers 1, ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het. Blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. Het juk dat op hen drukt, de stok op hun schouder, de staf van de drijver, u hebt ze verbrijzeld, zoals Midjan destijds. Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel die doordrenkt is van bloed, ze worden verbrand, ze vallen ten prooi aan het vuur. Jezus komt vrede brengen. En dan de tekst die je misschien kent en met rond kerst ook vaak wordt gelezen. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen. Wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Groot is de heerschappij en zonder einde de vrede voor de troon van David en voor zijn koninkrijk. Ze zijn gegrondvest op recht en gerechtigheid. Ze staan vast voor altijd en eeuwig. De Heer van de hemelse machten brengt dit in zijn vurige liefde tot stand. Een vurige liefde van God. En zijn naam zal zijn wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Eeuwige vader, Jezus als eeuwige vader. Ik weet niet of je dat meevoelt met mij, maar ik vind dat dus vreemd. Omdat ik Jezus niet echt ken als een vader. Of niet gewend ben om Jezus vader te noemen. En natuurlijk, God is 3-in-1 en daar kunnen we nog veel langer over praten. Maar toch zie ik ook vaak dat die aparte karakteristieken worden gegeven. Dat je juist God de vader hebt, Jezus de zoon en de Heilige Geest. En dat die zoon van alles met zich meedraagt en dat die koning wordt. En dat wonderbare raadsman en sterke vorst, dat snap ik allemaal. Maar eeuwige vader voor Jezus. Nou, wat is een vader? Daar kennen we natuurlijk verschillende betekenissen van. Vaderschap, zoals we een biologische vader hebben. Ik ben zelf vader van 3 kinderen. Misha, Elia en Alisa. Misha en Elia hebben veel van jullie nog gezien. Die kennen jullie. Ze zitten ook in de zaal. En Alisa is de jongste. Die is, volgende week wordt ze 3. Is toch misschien goed om even te vertellen. Ik leer ook dingen van haar over wie God is. Ik oefen zo'n preek vaak thuis, vooral op zondagochtend aan de ontbijttafel. Als ik moest pas ergens spreken. En dan zit ik even die preek zo aan de ontbijttafel op te zeggen. En dan zit hij hopelijk weer een beetje vers in mijn gedachten. En zij, Alisa, die zat lekker te ontbijten. En wij leren haar, met name rond de Pasen was ik daarmee bezig. Dat ik dacht, het is goed als zij weet, Jezus leeft. En hij houdt van jou. Dat is de boodschap die ik haar steeds geef. Dus, en dat zij dan kan nazeggen, Jezus leeft en hij houdt van mij. Ik denk, nou, wat er ook gebeurt als die woorden in haar verankerd zijn en ze gaat dat later ontdekken of uitpakken. Hopelijk kan ik zelf nog meer erover uitleggen. Je weet niet hoe het leven loopt. Maar Jezus leeft en hij houdt van mij. Als dat een waarheid is die ze omarmt, vind ik mooi. Dus ik zat die preek te doen aan het ontbijt en opeens roept zij, Jezus leeft. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Dan begreep ze dat die preek die had te maken met dat wat ik met dat Godconcept en alles. Dus ze had het helemaal door. Dus ik denk, nou, dit is het moment. Het wordt haar belijdenis. Is 2. We gaan door. Dus ik zeg, Jezus leeft, ja. En hij houdt van mooi weer. Dus zo leren we ook weer nieuwe dingen over God. Hij houdt ook van mooi weer. Tezijde. Maar ik ben dus vader van kinderen. Dat is een manier van vader zijn. Je kunt ook vader zijn van iets. Van een gedachtegoed. Een vader van een in de voetballerij. Als je een beetje het Nederlands elftal hebt gevolgd in het WK. En Van Gaal, die had een 5-3-2 systeem. En dat heeft hij een tijd geleden al geïntroduceerd. Voor sommigen is dit abracadabra en anderen gaan nu eindelijk aan. En die denken, ja, hij is de vader van dat systeem. Nou vroeg ik dat pas aan ChatGPT. Is hij de vader van het 5-3-2 systeem? Blijkt een of andere Oostenrijkse bondscoach in de jaren 60 dat al te hebben bedacht. Dus hij is niet de vader van dat systeem. Maar voor mij is hij de vader van dat systeem. Voor sommige jongeren is Greta Thunberg de vader, de moeder van een milieubeweging, van een klimaatbeweging voor jongeren. En wat je er ook van vindt, maar zij brengt mensen op de been en zij staat ergens voor. En jongeren horen dat graag. Dus je kan ook vader of moeder zijn van een gedachtegoed. Of van een nieuw concept. Toen ik hierheen reed vanmorgen dacht ik, wat is nou een mooi voorbeeld van deze gemeente. Toen dacht ik, de familie Bergeman is de vader van het bewegen en ontmoeten en het fit door oefening. En dat gaat waarschijnlijk door en dat heeft een vervolg en anderen gaan daar misschien op hun manier mee verder. Maar iemand is ooit dat gestart en die is daar de vader van. Dat vond ik mooi. En zo kunnen jullie misschien nog wel meer voorbeelden bedenken. Maar je kunt ergens van iets ook vader zijn. En dat is goed om vast te houden als we kijken ook naar Jezus als eeuwig vader. Want dat heeft niet te maken met biologisch vaderschap, zoals ik daar net over sprak, maar met zijn eeuwig vaderschap van iets. En daar wil ik op inzoomen. En dat brengt vader en moeder zijn ook voor ons allemaal in een gemeente, wat jouw situatie ook is, brengt vader en moederschap dichtbij. Voorvaderen, we hebben het net al gehoord van Jan, 13 generaties terug gaan de Jan en Moekenstorm al door. Dat is ook iets wat heel bijbels is. Jan is, die weet dat van zichzelf. Maar het is niet meer iets van deze tijd dat je je echt verbindt met je voorgeslacht. En dat ook iets van je identiteit bepaalt. Dat is in de tijd van de Bijbel superbelangrijk. Lees even mee in Johannes 4. Als het goed is, komt ook op de beamer. Maar daar zit Jezus met de vrouw, met een vrouw bij de put. En die beginnen te praten en dan zegt Jezus, ik kan jou levend water geven. En ze zitten bij een put die al generaties lang water geeft. Dat is begonnen bij Jacob, die heeft die put als het ware ontdekt of die bron eigen gemaakt. En daar is van alles moois gebeurd, die geschiedenis. Maar dan pakken we hem op, dat verhaal. Dan zegt die vrouw, als Jezus zegt, als u weet wie u nu om water vraagt, dan zou u hem, dan zou je mij om water vragen en dan krijg je levend water. En dan zegt die vrouw, wacht even, maar Heer, zegt die vrouw, u hebt geen emmer en die put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet nog meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Ze zegt eigenlijk al generaties lang is dit de plek die ons leven geeft. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt krijgt weer opnieuw dorst. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. En dan antwoordt ze, geef mij dat water, Heer. Jezus zegt, ja, dit is een plek waar, waar leven is al jaren. Jacob kwam hier en hij kwam water halen voor zijn zonen, kwam water halen voor zijn vee. En al decennia lang, al eeuwenlang is dit voor jullie een plek die leven geeft. Maar ik kom iets nieuws brengen. Eeuwig leven. Van leven naar eeuwig leven. En dat kan veranderen in een bron. En hier zegt Jezus, niet alleen de vader, het voorvaderschap van Jacob is voor jou belangrijk, maar ik kom jou iets nieuws brengen. Ik ben de vader van een nieuwe tijd. En daarmee is Jezus eeuwig vader van iets nieuws, van een koninkrijk, van een tijdperk van vrijspraak en genade. Jezus is gekomen en wat hij kwam brengen, nog ver voordat hij, al jaren voordat hij werd gekruisigd, is gestorven, is opgestaan, dat wat wij het goede nieuws noemen, dat wat wij het evangelie noemen, dat waarom wij een kruis hebben hangen in de kerk, dat is het paasverhaal. Maar Jezus is al 3 jaar lang voordat het paasverhaal gebeurde bezig met de verkondiging van een nieuw koninkrijk. In het begin van de evangeliën, de vertellers die Jezus meemaakte, wordt op een gegeven moment gezegd dat hij kwam en dat hij begon met het verkondigen van er komt een nieuw koninkrijk. Ik ben gekomen om een nieuw koninkrijk af te kondigen. Dat is de boodschap van Jezus. Dat is wat wij hier als kerk met elkaar belijden, wat we met elkaar als kerk beleven, dat er een nieuw tijdperk is. Dat het oude voorbij is en dat het nieuwe is gekomen. En dat is in vervulling gegaan en dat is mogelijk geworden, dat nieuwe koninkrijk, door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Niet voor niets scheurde in de tempel het voorhangsel, zodat wij als mensen toegang hebben tot God en onderdeel zijn geworden van dat koninkrijk. En er hoeft niets meer tussen ons en God in te staan. Dat heeft Jezus weggenomen. Dat is het goede nieuws. En daarom is natuurlijk het kruis de centrale boodschap. En dat maakt het mogelijk. Maar het evangelie is meer dan alleen Jezus is gestorven, opgestaan, hij leeft, halleluja. Het is en er is een nieuw tijdperk. Alles is goed. En dan kijk je naar je eigen leven. Dan kijk je terug over het afgelopen jaar. Dan kijk je terug over naar de dag van vandaag. Over naar wat je voelt in je hart. En dan denk je, het is helemaal niet goed. Hoe zit dat met het koninkrijk? Wat is dat voor koninkrijk? Geen rouw meer, geen pijn meer, geen tranen meer, geen verdriet meer, geen depressiviteit meer. Je hoeft maar naar je leven te kijken en je weet dat het anders is. Je hoeft maar een krant open te slaan over onderzoeken over de jongeren en de generaties, de jongere generaties van nu. En je weet welke plek depressiviteit heeft en hoe pijnlijk het leven voor zoveel is. Misschien wel voor jou en als het niet voor jou is, dan ken je wel iemand in je buurt voor wie je weet dat dit seizoen van het leven wel heel pijnlijk is. En dan is daar Jezus die zegt, maar ik ben eeuwig vader geworden en als je van mij drinkt, dan ontstaat er iets nieuws. Dan is er een nieuw tijdperk, een nieuw koninkrijk waarvan ik de vader ben. Hoe zit dat dan? Dan wil ik je meenemen naar nog een tekst. Openbaring 21. Openbaring is het laatste Bijbelboek van de Bijbel. En daar wordt vooral ook heel veel gezegd over de tijd die komen gaat. En daar is Johannes, die ziet een profetie, die ziet van alles en dat schrijft hij op om dat ons mee te geven, om dat de kerk van de toekomst mee te geven. En daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal hun als God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Hey, hier horen we iets wat Jezus ook zei. Het is dezelfde Jezus die hier op de troon zit als koning. Diezelfde zin verwijst daar ook naar. Dit verwijst linea recta naar het gesprek met de vrouw bij de put. Daar zegt Jezus ook. Wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. Daar hoorde je Jezus zeggen, toen hij zat op de troon, de woorden, het is voltrokken. Aan welke woorden doet je dat herinneren? Ja, je hoeft er niet je vinger op te steken, het mocht zo, ja. Het is volbracht. Toen Jezus aan het kruis hing, toen riep hij de woorden, het is volbracht. Hier in Openbaringen 21, als hij zit op de troon en hij zegt, ik maak alles nieuw, dan zegt hij, het is voltrokken. En het is niet een vertaalfout dat het twee keer hetzelfde had moeten zijn. Het betekent twee verschillende dingen. Woordstudie. Maak je klaar voor een woordstudie. Het is volbracht, daar staat in de grondtekst, tetelestai. Ik word niet gehinderd door opleiding in andere talen, dus vergeef me de uitspraak als je er zelf wel in thuis bent. Maar daar staat tetelestai, dat is ten einde gebracht. Dus Jezus roept aan het kruis, het is volbracht, dat betekent het is ten einde gebracht. En hier op de troon, als hij zegt ik maak alles nieuw, dan zegt hij ginomai, er gaat iets nieuws ontstaan. Nu komt er iets nieuws. Nu rijst er iets. Nu komt er iets. Andere woorden, ander tijdperk. Aan het kruis, zegt Jezus, het is ten einde gebracht. De oude tijd is voorbij. Daar waar we in vast zaten. Daar waar verslavingen. Daar waar pijn, daar waar de zonde allemaal nog invloed had op ons leven, ons veroordeelde. Daar waar we ons moesten heiligen met offers. Daar waar we werden opgeroepen om heilig te leven, om bij God te kunnen zijn. Dat is ten einde gebracht. Dat is wat Jezus zegt op het moment dat hij aan het kruis hangt. Zegt hij, maar dit gaat nu in vervulling. Het is volbracht. Het is ten einde. Ik heb mijn ding gedaan. Ik heb gedaan waarvoor ik gekomen ben. Ik heb afgerekend met alle schuld, alle vloek, alle zonde die op ons leven rust. Al het niet voldoen. Alles wat ons te neerdrukt, alle depressiviteit, alles waarvan wij denken ik voldoen niet, ik ben niet genoeg, dat is ten einde. Dat is wat Jezus zegt aan het kruis. En dan in het nieuwe tijdperk, op de nieuwe plek, de tijd die komen gaat, dan zegt hij, nu begint het. Nu ontstaat er iets. Het is voltrokken. En dat is de tijd die komen gaat. En daartussen is een tijd die soms ook zorgt voor onbegrip, voor verwarring. Dat is de tijd waarin we nu zitten. Dat we aan de ene kant weten, het is toch volbracht, het is toch voorbij. Die dingen zijn er toch allemaal niet meer als die rouw, die jammerklacht, die pijn, dat verdriet. En tegelijkertijd, hè, hoe kan het dan? Als ik gewoon naar mijn leven kijk, dat ik er middenin zit. Dat ik er middenin sta. En dan zegt Jezus, nee, het is voltrokken, die nieuwe tijd. Er is een nieuw tijdperk wat ik afkondig, waarvan ik de vader ben. Waarvan ik de eeuwig vader ben. En dat is een tijdperk, een koninkrijk, wat alles verandert. En dat ontstaat op het moment dat de nieuwe aarde uit de hemel neerdaalt, van God vandaan. En dan zal alles nieuw zijn. Dus aan de ene kant is het koninkrijk er al, het is volbracht en het is er nog niet. En daartussen zitten wij, als kerk. Met sleutels in handen, met gebed als wapen in handen. En zien we soms glimpen van dat koninkrijk, van wat gaat zijn. En soms zijn we erbij, staan we erbij en zien we genezingen. En ook zo vaak nog niet. En dat nieuwe tijdperk is het tijdperk waarvan Jezus de Vader is. En dat Hij daar Vader van is, en dat wij hier nu zijn, wij mogen ons verbinden met God, Jezus, de Vader van het Nieuwe Koninkrijk. Hij zegt eigenlijk, mag ik jouw Vader zijn? En er zitten hier mensen die misschien hier voor het eerst zitten, of misschien meegenomen zijn, of misschien dat helemaal kwijtgeraakt zijn, als je dat ooit wel hebt gehad, waarvan je denkt, geloof ik nog wel, wil ik nog wel, of wil ik misschien nu wel kind zijn van die Vader, van dat nieuwe koninkrijk, waarvoor Hij is gekomen om dat af te kondigen. En als dat voor jou geldt, dan is die uitnodiging daar ook vandaag opnieuw. Om te zeggen tegen Jezus, ja, ik wil kind zijn van uw vaderschap. Ik wil daar onder vallen. En ik wil onderdeel zijn van dat koninkrijk wat komt. Maar er zitten hier ook, en dat weet ik, vele mensen die zeggen, ik ben daar onderdeel van. En ik zit daar middenin. En ik geloof dat de tijd gaat komen waarin dat koninkrijk volledig gaat doorbreken. Maar ook voor jou is dit vaderschap van Jezus iets waarin je kunt delen. Iets wat meer zegt dan alleen maar voor Jezus over jou. Dit eeuwig vaderschap van Jezus is eigenlijk een uitnodiging voor jou en voor mij om zelf ook vader, moeder te worden van dit koninkrijk. En van deze nieuwe wereld, van dit nieuwe tijdperk wat Jezus zou inluiden. En wat Jezus heeft afgekondigd. En dat weet ik, omdat Jezus aanbiedt, drink van dit water, ontvang dat eeuwig leven. En dat water zal in jou een bron worden. In jou zal een bron opwellen waar anderen weer van kunnen drinken. Het is niet lest je dorst, klaar. Nee, God is een God van overvloed. En dat koninkrijk wat gaan komen, het verlangen van God is dat daar zoveel mogelijk mensen bij betrokken zijn. Dat daar zoveel mogelijk mensen van mogen horen. En dat niet alleen jij mag drinken van dat koninkrijk en van dat water wat eeuwig leven geeft. Waarmee die zegt, veranker je niet alleen in dat eeuwenoude vaderschap van de generaties voor je. Maar drink van het nieuwe leven wat komen gaat. En wie ons daarin voorgaat, is Paulus. En daarom wil ik nog één stukje uit de Bijbel lezen, uit 1 Korintiërs 4... waar iets onverwachts voor mij gebeurt. 1 Korinthe 4, vers 14 tot 16, daar zegt Paulus, die schrijft dus een brief aan de gemeente in Korinthe. Dus het zou ook zomaar hier iemand kunnen zijn die een brief schrijft naar een ander gemeentelid, of als je met mensen optrekt in je leven, of je bijbelkring, of wat dan ook. Stel nou eens dat je deze woorden zou gebruiken. 1 Korinthe 4, vers 14. Ja, ik weet niet. Nou, je vindt het wel. Daar zegt Paulus, ik schrijf dit alles niet om u te beschamen. Hij heeft stevige woorden geschreven. Daar pakken we hem op, daarna. Lekker makkelijk. Ik schrijf dit alles niet om u te beschamen, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Nou, dan denk je natuurlijk, God, Jezus, Christus. Nee, zegt dan Paulus, Hoeveel opvoeders in het geloof in Christus u ook zult hebben, u hebt maar één vader. Ik ben in Christus Jezus uw vader geworden. Omdat ik u het evangelie heb gebracht. Ik roep u dus op om mij na te volgen. Hier zegt Paulus, ik ben je vader. Waarom? Omdat ik jou het evangelie heb verteld. Die bron van water, waar die vrouw bij de put werd uitgenodigd om uit te drinken, die was voor haar in eerste instantie om zelf kind te worden van het nieuwe koninkrijk van eeuwig leven. Maar op het moment dat je daarvan drinkt, is er altijd overvloed. Dit water is niet alleen om kind te worden en je lekker te laten vertroetelen en te verzorgen. Om je maar te blijven laven aan dat water om je dorst te lessen. Nee, als je daarvan drinkt, dan zul je nooit meer dorst hebben. En het zal in jou een bron worden van water dat eeuwig leven geeft, waar anderen van mogen drinken. Terwijl je kind wordt van de eeuwige vader, word je zelf vader of moeder van dat koninkrijk, van dit koningschap, van dit nieuwe tijdperk wat Jezus inluidt, en mag je anderen laten drinken van dat water. Mag je anderen uitnodigen om op jou te lijken. Dit is wat kerk is. Drinken, ontvangen, maar nooit om daarin te blijven zitten, om weer te gaan uitdelen. Het eeuwig vaderschap van Jezus is een uitnodiging om zelf vader, moeder te worden van andere mensen die jij weer mag vertellen. En dat hoef je niet te doen uit eigen kracht, dat hoef je niet te doen met eigen overtuiging. Dat mag je doen wetende dat die bron van levend water in jou opwelt. En dat is Gods Heilige Geest. Die is met jou. Die is bij jou. En die wil uit jou vloeien. Uit jou stromen. Daar hebben jullie het ongetwijfeld vorige week over gehad met Pinksteren. De Geest vloeit ook overvloedig. En er zullen stromen van levend water, zegt de Bijbel, uit ons binnenste vloeien. En dat is niet om maar lekker te borrelen en een mooi fonteintje te zijn. Dat is om anderen van te laten drinken. Het evangelie, het koninkrijk van Jezus, kenmerkt zich door vermenigvuldiging. Zodra jij kind bent van de eeuwig vader, is de uitnodiging er om anderen te laten drinken van dat vaderschap. En daarom nodig ik je uit om je buren, je vrienden, je familieleden, je collega's, je klasgenoten, je studiegenoten, wie dan ook, te laten drinken van het eeuwige, van het water wat eeuwig leven geeft. Om met hen op te trekken, om je leven met ze te delen, om mensen met wie je hier in de kerk zit, en niet voor niets benadrukte ik in het eerdere gebed dat ik zoveel te danken heb van deze gemeente. Want hier zitten voor mij geestelijke vaders en moeders die mij te drinken hebben gegeven van wat zij voor relatie met God hadden. Van wat zij hebben ontvangen. Van wat misschien wel jij hebt ontvangen. En jij zit hier en sommige van jullie zijn bijbelklas juffen en meesters. Zijn kindermomentleiders. Zijn kringleiders. Zijn alfa-leiders. Zijn leiders van bewegen en ontmoeten. En op iedere moment dat jij omgang hebt met iemand anders, laat je ze drinken van het levend water wat Jezus geeft. Van die bron die God in jou ontspringt. En dat vind ik goed nieuws. Jezus als eeuwig vader, de kerstboodschap, het kerstverhaal, daar zit zoveel in. Dat is genoeg voor jou. Dat is genoeg voor mijn leven. Het brengt vernieuwing. Het luidt een nieuw tijdperk in, waar hij de vader van is. Maar het brengt ook vermenigvuldiging door jou heen. Zullen we daarvoor bidden? Dat God ons ook zelf voldoende geeft. En misschien zitten hier wel mensen die zeggen, ik wil daarvan gaan drinken, voor het eerst. Ik heb dit zelf nodig. Ik wil kind worden van deze eeuwige vader. Ik wil van dit koningschap kind zijn. En zullen we bidden dat dat ons geen consumenten maakt. Die in de kerk zitten en ontvangen, ergens wat van vinden en anderen mogen het oplossen, maar dat het ons inschakelt. En dat we bewust zijn dat, hoe we het ook wenden of keren, die bron die stroomt wel. Maar dat we het ook mogen uitdelen en in de goede richting laten vloeien. Zullen we daarvoor bidden? Vader in de hemel, eeuwige Vader, u bent een God, Jezus Christus, die een nieuw tijdperk heeft ingeluid. U heeft afgerekend met al het oude, met de pijn, het verdriet. Het heeft geen grip meer op ons leven. Wij hebben hoop. De zonde, ons... Nou, misschien zitten hier wel mensen met juist heel veel gevoel van, ik voldoen niet. Ik ben zondig. Misschien zitten hier mensen die zeggen, maar ik voldoen nog niet aan de lat die toch veel hoger ligt. Daar wil ik de woorden over uitspreken en over jouw gedachten en over jouw hart. De woorden van Jezus die aan het kruis hing, die aan jou dacht en die zei, het is volbracht. Ik ben er klaar mee. Het is klaar. Wat een uitnodiging is, zoals de Bijbel zelf zegt, dat als we met ons hart geloven, met ons mond beleiden dat Jezus de Heer is, dan zijn wij gered. En ik wil met iedere bidden die hier zit, die daar een keuze in wil maken, die die reis wil aangaan, die hier misschien vandaag voor het eerst is omdat hij meegenomen is door iemand anders. Als dit een uitnodiging is waar je nieuwsgierig naar bent, je mag simpel tegen Jezus zeggen, ik wil uw kind zijn. U mag mijn vader zijn. Ik wil horen bij dat nieuwe tijdperk. Het koninkrijk wat u bent gekomen om te brengen, waarvoor u bent gekomen om het te brengen. Dank u wel, Jezus. Dat dat water is waarvan wij drinken, dat eeuwig leven geeft. Dat we dan nooit meer hoeven te streven, na te jagen, te proberen. Dat we niet opnieuw dorst zullen krijgen. Dank u wel. De vrouw bij de put zei, geef mij van dat water, Heer. En ik bid dat u iedereen die die zin echoot in zijn of haar hart, dat u die dat water geeft. Geef dat water, Heer. En het water zal in ons worden een bron die nooit ophoudt te vloeien. Een bron die eeuwig leven geeft. Als wij dit ontvangen en zoals wij hier zitten als kerk in de stad Maassluis, in de omgeving, met alle dorpen en steden eromheen, dan zitten wij hier niet alleen maar om van dat water te nippen, maar dan zijn wij in Christus een bron geworden. En zeggen wij Paulus na, dat we vaders en moeders zijn. En ik wil u bidden, Heer, dat daar waar we dat zijn, daar waar we dat al handen en voeten geven, blijf met uw geest stromen, Heer. Geef ons wijsheid, geef ons woorden in de mensen met wie we ons leven delen, met wie we optrekken. Mensen die nieuwsgierig zijn, omdat ze een hoop in ons zien. Misschien wel juist dwars door het lijden heen zien mensen aan ons dat er iets anders is. Dat er hoop is en dat er eeuwig leven uit ons opwelt. Kom met uw geest, Heer. En help ons om dat water de goede kant op te laten vloeien. Om de mensen die we ontmoeten, als het ware nat te spetteren en te laten drinken van het water. Help ons als kerk om niet te blijven drinken en daarmee klaar, maar te blijven drinken en te weten er is genoeg om uit te delen. En ik dank u, Heer, voor wat u daarin gaat doen. Dank u wel, Heer, voor ook voor komende week, voor de mensen die wij gaan ontmoeten. Dank u wel voor de collega's die u ons gegeven heeft. Dank u wel voor de studiegenoten, klasgenoten, buren. Ze zijn door u aan ons gegeven. En wie anders dan wij in onze omgeving kunnen hen kennis laten maken met die bron van eeuwig leven. En ik bid dat er meer en meer mensen in deze kerk zullen komen, tegen wie in ieder van ons kan zeggen, kom en volg mij, want in Christus wil ik jouw vader en moeder zijn. En ik bid ook, Heer, dat door de generaties heen in deze kerk, ouderen, volwassenen in geloof, zullen opstaan en tegen jongere generaties zeggen, ik snap waar je mee zit, ik ken je verlangens, ik weet wat je drijft, waar je twijfels zit. En ik wil met je optrekken. Ik wil je moeder zijn. Ik wil je vader zijn. In Christus. Heer, laat het borrelen. Laat het stromen. Laat dit een gemeente zijn waar het bruist en spettert. Die niet onopgemerkt blijft in de stad en omgeving. Niet om ons, maar in Christus Jezus. Ons eeuwig vader. Amen.